Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Dag lieve luisteraars, als jullie dit horen zit ik met mijn zwangere bibs op het strand van Portugal. Yep, met mijn zwangere bibs.
Ik heb misschien een leuke moment om te vertellen dat ik weer zwanger ben.
Echt waar?
Inshallah, Deo voor Lente, komt hij of zij begin april volgend jaar bij ons. We kunnen dus nog jaren verder met deze podcast, want een tweede zal weer heel wat nieuw materiaal opleveren. Gok ik. Anyways, we zijn blij en dankbaar dat er weer een spruit bij komt.
Toen dacht ik, misschien moeten we een peuterspeelzaal voor gaan regelen.
Hoi, ik ben Nienke de Jong, journalist en moeder van Janne van 1 jaar. Met mijn vrienden Alex van der Hulst, vader van René van 5 en Jaren van 2. En Hanneke Hendricks, moeder van Alma van 1 jaar, praat ik in Ik ken iemand die over onze avonturen als jonge ouder. We wisselen tips en trucs uit om onze kinderen zoet te houden, delen sterke verhalen over andere ouders en over onze eigen jeugd.
Ik had een meisje in de klas en die had op een gegeven moment 9 broertjes en zusjes. En toen feliciteerde ik haar toen haar moeder weer zwanger was. Toen sprak zij de legendarische woorden: ze zouden mijn vader de lul af moeten hakken. En ze liep door.
Je houdt wel je
zij was. We zaten in de brugklas.
Deze aflevering is opgenomen op de dag van de pedagogisch medewerker. Jawel, die bestaat. En als je kinderen op de opvang hebt, is hij jullie vast niet ontgaan. En we praten dit keer dan ook met elkaar over de kinderopvang. Als je kinderen krijgt, kom je in een heel nieuwe wereld terecht. En dan heb ik het niet over de slaapwandeldimensies waar je vaker dan je lief is in dwaalt. Of de betoverende wereld vol wondertjes die je meemaakt, zoals de eerste woordjes, de eerste stapjes, de eerste schooldag van je kind. Eigenlijk alle eerstens. Maar je komt ook in een nieuwe economie terecht, met producten waar je je nooit eerder over hoefde te bekommeren. Je valt ineens in andere belastingboxjes, je krijgt te maken met beroepsgroepen waar je nooit eerder kennis mee had gemaakt, je leefritme en Google zoekwoorden veranderen rigoureus en je leert nieuwe afkortingen. KDV's en BSO's bijvoorbeeld. Twee afkortingen waar veel ouders niet zonder kunnen in een nieuwe wereld. Ik ook niet.
Ja, maar als je ziet dat je kind de armen naar de leidster uitsteekt elke ochtend. Dat zegt eigenlijk alles.
Ja.
Hoe kies je een kinderdagverblijf of een buitenschoolse opvang? Waar let je op? Wat geef je cadeau aan de leidsters op jouw kinderdagverblijf? Is een blik Schultenbrouw oké? Wij delen onze verhalen, lachen een hoop en vragen Cynthia over haar ervaringen als leidster. En beste luisteraars, alvast een tip. Zeg nooit tegen de leidster dat je jaloers bent op haar baan, omdat het je zo fijn lijkt om tijdens je werk niet na te hoeven denken. Nooit. Waarom? Dat legt Cynthia nog wel even uit. Afijn. Op naar de keukentafel van Alex, waar onze producer Anne alle microfoons heeft opgesteld en waar Alex koffie en thee heeft ingeschonken en mini-donuts heeft klaargezet. Terwijl Hanneke en ik toch echt aan de lijn zouden doen. We zijn bij Alex thuis, want Cynthia, de leidster die
Cynthia,
we gaan interviewen, is, jawel, Alex zijn vrouw.
Ja, leuk dat ik mag aanschuiven aan mijn eigen tafel. Ja.
Zij heeft jarenlang in de kinderopvang gewerkt, zowel bij de buitenschoolse opvang, de BSO, als bij het kinderdagverblijf, de KDV's.
De babyfoon staat uit, maar we horen er nog steeds.
Eigenlijk kunnen we nu alle gezinsleden van Alex horen. Minus één, dan maar ja. Één dochter, één kat kun je volgens mij ook horen spinnen.
Ik heb de kat al gefotografeerd, omdat hij er zo vrolijk tussen zat. Tussen ja. Jullie.
Als we opnemen is hun oudste dochter René al in dromenland. Maar Jaren, net 2 jaar geworden, vindt al die microfoons op de keukentafel veel te spannend. Die wil helemaal niet naar bed en zal dat ook effectief laten blijken.
Want het is wel grappig dat we dit nu opnemen vandaag. Want ik weet niet of het bij jullie ook vandaag de dag van de pedagogisch medewerker was.
Ja, Leidse dag. Ja.
Een landelijke feestdag.
Ja. Ja. Wat heb jij gegeven?
Ik heb samen met Janne geknutseld. Ik zweer het je, ik dacht eerst ik doe het zelf wel. Maar zij heeft nog gevingerverfd en het thema was bloemen. Dus zij had gewoon iets gevingerverfd. Ik heb daar bloemetjes van gemaakt. Toen heb ik ook gewoon opgezet, bedankt lieve juf. Want haar juffen wisselen zo vaak. En de vorige keer ben ik daar al mee de mist in gegaan. Dat ik het aan de verkeerde juf had geadresseerd. Dus nu dacht ik gewoon hier. Lekker algemeen, veel plezier ermee. Wat hebben jullie gedaan?
Ik moest van een 4 mensen iets kleins geven.
Jeetje.
Maar dat vond ik ook niet op zich niet zo erg.
Voor de nieuwe luisteraars, dit is Hanneke Hendricks, hè? De moeder van Alma, die ze ook vaak Ali noemt.
En ik wist ook wel wie het waren op zich. En, er wordt boven heel erg een mentale druk opgevoerd. Ik heb kleine plantjes gegeven.
Wat goed.
Ja.
Maar was het thema bij jullie dan ook bloemen?
Dat was geen thema.
Oh, dat was geen thema. Je mocht gewoon zelf iets bedenken.
Ja, maar ik dacht nou een zeepje of een...
Ja, op een gegeven moment komen ze om in de douchegel, hè? Dan, en ja. Chocola.
En thee.
Chocola.
En,
ik dacht, ja. En thee, ja.
Ik denk, wat ik zelf... Niet dat ik zelf zo gek ben op plantjes. Maar inderdaad, als je chocola krijgt... dan het enige wat je kunt doen is het opvreten. En dat wil je wel, maar ook weer niet. Inderdaad, zeep. Ja, hoeveel zeep kun je hebben?
Ja, moet je dit misschien toch gewoon drank geven... Net zoals je net bevallen vrouwen geeft.
Maar voor iets als 1 à 2 euro.
Oh ja.
Moet je dan drank.
Met zo'n blik mini-flesjes.
Schultenbrouw. 4 blikken schult. Van Alma. Voor.
Hier een heel klein flesje boswandeling. Ja. Sla maar achterover, juf. Nou, wat hadden jullie gedaan?
Ja, wij hadden 3 bloemen met een kaartje.
Ah.
Voor 3 leidsters.
En jullie hadden ook thema bloemen.
Volgens mij was de bedoeling
thema
dat je bloemen gaf.
Ja, okay, het was echt de bedoeling dat je landelijk verse bloemen...
Thema bloemen.
Blijkbaar dus. Dat dacht ik.
Maar dan heb ik het zomaar goed gedaan.
Maar even, dit is dus... Dit wist ik dus niet, maar er is dus een commissie... die het landelijke thema...
Nou, dat durf ik niet te zeggen, maar...
Het is wel toevallig.
Het is heel toevallig, ja.
Ja.
We moeten wel even melden dat Anne alleen maar geld heeft gegeven. Of eigenlijk dat hij dat nog gaat doen.
Hij gaat begireren. Lopen die juffen bij jou op het kinderdagverblijf allemaal met een mobiel pinapparaat of zo?
Dan alleen als beschrijving, bloemen.
Tientje hoor, moest ik betalen.
Een tientje?
Tientje?
Zo.
Voor hoeveel leiding dan?
Ja, een stuk of 16 volgens mij.
Het is Amsterdam, hè?
Ik zie er zoveel.
En daarvan gaan ze met z'n allen een dag
naar... Een stuk leuk hoor, daar niet.
Daarvan gaan ze met z'n allen een dag naar Ponypark Slagharen of...
Als er een commissie is, dan vind ik zo, die moet een keer te pakken zien krijgen.
Het landelijk overleg, dag van de pedagogische medewerker.
Echt?
Of verzin je dat nou?
Ik verzin het nu, maar ik gok dat het er is. Dit moet ergens centraal geregeld worden, toch?
Nou, iemand moet vaststellen op welke dag, of is het altijd op dezelfde dag?
Zou er iemand op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hier dit in zijn portefeuille hebben? Dat denk ik. Ik ben heel benieuwd. Als mensen weten hoe dit in elkaar steekt... als ze de behoefte hebben om dit helemaal kapot te googlen... laat het ons even weten op ons telefoonnummer.
Ik voel weer een belspecial.
Ja, inderdaad. Je kunt ook WhatsAppen trouwens.
Oké, je mag ook WhatsAppen.
Ja. Nou, misschien kunnen we nu even aan Cynthia alvast vragen... wat ze met al haar cadeaus heeft gedaan die ze in die jaren heeft gekregen.
Oh, hoe lang is dat al dan de dag van de leidster?
Ja, sinds ik al heel lang, sinds ik al in de kinderopvang werkte, toen was het er al. Dus dat is gewoon een algemene dag.
En wat heb je allemaal gekregen in de loop der jaren?
Oh, zoveel. En er was wel elk jaar bij ons dan een thema.
Na studie CMV zocht Cynthia naar een baan en rolde ze de kinderopvang in. Tot 2012 werkte ze jarenlang in aanvankelijk BSO's en later ook op KDV's. Een mooie, maar ook zware tijd.
Dus dat was wel hartstikke leuk. En van de kinderen kregen we vaak tekeningen en knutseltjes. Zelfgemaakte chocolaatjes. Nou ja, ook heel veel douchegel. Maar ja.
Heb je nog douchegel leuk. Van die tijd?
Nee, daar heb ik niet meer. Nee.
Okay. Heb je nog steeds zo, weet je, als een doos met...
Nee,
knijp eucalyptus.
Nee.
En wat is het raarste dat je ooit hebt gekregen?
Het raarste? Poeh. Nee, alles is leuk als je wat je krijgt. Vind ik dan.
Je hebt inderdaad nooit een blik Schultenbrouw gekregen of een
Nee. Maar ook wel flessen wijn trouwens.
Oh ja.
Ja hoor, was ik ook blij mee.
Ja, ja. Toch volgend jaar.
Volgend jaar ga ik gewoon drank geven.
Thema drank.
Dat scheelt ook weer vingerverven. Vingerverven in de mond. Vingerverven uit de mond halen. Nou.
Je zit de tent
uit. Ja, iemand begint een boel te verbouwen.
Ja. Zullen we het toch maar even naar beneden halen?
Ja, is dat handig?
Nou ja, eventjes maar weer. Ja, doe of maar. Niet?
Ja, zeg maar jongens.
Ja joh.
Ja, joh.
Doen ze op zich redelijk stil hoor als ze beneden is.
Ja, vind ik ook.
Het is toch achtergrond.
Het is net het echte leven, onze podcast.
Precies.
Want wie gaan we nu halen?
Jaren.
Ja,
alleen het moest wel denken van, kijk, zo'n BSO, mensen op de BSO die beginnen gewoon om, hoe laat begon je altijd? 2 uur of zo?
Ja, 2 uur, half
die kunnen
3.
Altijd hun kater uitslapen. Dat kunnen ze op het kinderdagverblijf natuurlijk niet, nee. Als ze om 8 uur daar zit. Dat is het voordeel van de BSO.
7:30 sharp. Want heb je toen ook bewust gekozen voor een BSO in plaats van een kinderdagverblijf bijvoorbeeld?
Nou, het was toen de tijd nog zo dat je voor een kinderdagverblijf volgens mij echt een andere opleiding moest hebben. Omdat je echt op het kinderdagverblijf veel meer verzorgend bezig bent. En ja, die vaardigheden had ik niet op school geleerd. Ik kon ze wel. Maar officieel mocht ik dat volgens mij toen niet.
Oh ja.
En later toen heb ik nog gevraagd van, nou, mag ik nog invallen op het kinderdagverblijf? En toen zeiden ze, nou, je moet toch echt eerst op het mbo een niveau 4 diploma gaan halen. En toen dacht ik, ja, maar ik heb een hbo diploma. Ja. Waarom moet ik dan terug naar het mbo om hier te werken? En uiteindelijk klopte dat toch weer niet of zo. En toen mocht ik toch invallen.
Okay.
Dus ja, uiteindelijk.
Maar vind je de BSO ook echt leuker dan het kinderdagverblijf?
Toen nog wel, ja.
Nu niet meer? Nu zou je het niet meer doen?
Ik zou nu niet meer in de kinderopvang gaan werken, nee. Omdat ik nu zelf kinderen heb.
Al vergaat het lachen, je wel. Ja. Over maar kinderen gesproken, hè, Jaren?
Ja. Hallo.
Ga je ook meepraten?
Zo. Iemand is content nu.
Ja. Ja, leg het me uit, want mijn kind is natuurlijk nog niet oud genoeg om naar de BSO te gaan. Wij hadden vroeger op school ook geen BSO, want dat was nog de tijd. Ik woonde op een dorp en alle moeders werkten gewoon niet of zo.
Dus ja, of de buurvrouw past op.
Precies, ja. Dus er was wel zo'n vangnet of zo. Wat doe je op een BSO met kinderen? Wat doen kinderen op een BSO?
Nou ja, ligt eraan hoe oud ze zijn. Want ze komen al vanaf 4 jaar. En ze kunnen ook tot 12 jaar blijven. Dus ja, in zo'n groot leeftijdsverschil doen ze hele andere dingen. Lekker spelen. Ja, voor ons was het echt een soort thuissituatie. Dus ze mochten eigenlijk doen waar ze zelf zin in hadden. En wij hielden toezicht en speelden spelletjes met de kinderen, speelden buiten. Nou ja, soms kwamen ze uit school met een bepaald thema dat ze hadden leren naaien bijvoorbeeld. En dan wilden ze dat ook doen op de BSO. Nou, dan trekken we een naaimachine uit de kast en dan gaan we lekker kleren maken. Ja, dat was superleuk.
Wat grappig.
Ja.
Wist jij hier iets van?
Nee.
Ja, maar dat komt nog wel.
Je hebt ook CMV gestudeerd.
Ja. Ja. Ik wou zeggen, die heb ik niet afgemaakt, maar dat is de enige studie die ik wel heb afgemaakt. Nee, maar ik had bij een kinderdagverblijf al dat ik helemaal niet wist wat ze daar nou precies deden.
Nou, wisten jullie dat eigenlijk, dat ze ook didactisch bezig zijn op een kinderdagverblijf? Officieel?
Nou, ik weet wel dat er dat allemaal geen ritme had toen we naar het kinderdagverblijf brachten. En dat ze toen binnen 2 weken wel een ritme hadden.
Nou, het is meer,
voor dat ben ik ze eeuwig dankbaar.
Maar dat is helemaal niet didactisch.
Didactisch in de zin dat ze echt al bezig zijn met voorschoolse educatie.
Ja, ik merk wel dat ze bijvoorbeeld hamer op dingen delen en zo. En met elkaar spelen en elkaar de ruimte geven en zo. Dus dat soort omgangsvormen, dat wel geleerd wordt. En met elkaar zingen.
Ja.
Maar ja, die groep waar Janne in zit is echt een groep tot 2 jaar. Dus als ze net een beetje kunnen zingen, dan gaan ze alweer naar de volgende groep. Maar dat vertellen ze wel het vaakst als ik aankom. Dat ze zeggen, we hebben zo leuk met ze gezongen. En zit Janne altijd kaart mee te klappen. Die vindt dat het leukste wat er is. Dus
pas was het, kwam er iets. Er kwam een nummer van André Hazes voorbij. En toen stak allebei de vingers in de lucht. Zo,
dat hadden wij ook op die leeftijd met René. Toen ik een keer langs de EO Jongerendag zette op tv.
sterren.nl.
Het ging ook de armen echt automatisch de lucht in.
Nee, dat doen ze dus op het KDV. Ja. Als je weg bent, dan zetten ze sterren.nl aan.
Ja.
Zo werkt het.
Handjes in de lucht.
Kom op. Hallo, handjes in de lucht, Enkhuizen. Laat je horen. Wat voor didactische dingen kunnen ze dan nog meer doen met kinderen?
Echt al dingen zoals bezig zijn met rekenen. Dat klinkt heel erg gek, maar dan zitten ze aan tafel en dan gaan ze bijvoorbeeld mandarijntjes tellen. Nou, check, dan heb je al een rekenachtige activiteit gedaan. Of zingen kan ook... Ja, een taalactiviteit zijn of dansen, een kunstactiviteit. Nou ja, noem het zomaar op.
Want er zijn dus ouders die dat willen.
Ja, en dat wordt steeds groter eigenlijk wel.
Die gaan bij het kinderdagverblijf vragen. Ja, maar wat doen jullie aan educatie eigenlijk?
Ja, dan hoort het woord educatie in de zucht zo diep.
Je wil dat helemaal niet.
Hou op.
Maar dat weet jij weer uit je tijd uit de oudercommissie?
Ja, klopt. Ja. Ik heb ook nog in de oude commissie gezeten, inderdaad. Toen René was geboren, heb ik in de oude commissie gezeten voor de BSO dan. Maar dat was een oude commissie voor de hele locatie.
Oh ja.
Dus dan zit je samen om te kijken van, nou, vinden we dat het goed gaat en wat kan er beter? En daar viel het me erg op dat veel ouders... meer eisen stellen aan de opvang dan alleen maar leuk spelen.
Ja, dat hoorde ik ook van iemand. Ik zal niet zeggen wie het is, maar ze woont boven mij. Die zat ook in de oudercommissie. En die zei ook van, ik dacht van, we gaan het hebben over hele grote dingen. Weet je, we gaan grote dingen aanpakken. Maar ze zei van, je bent eigenlijk voornamelijk aan het discussiëren met ouders over hoe biologisch is het eten dat de kinderen krijgen. En is het wel al het speelgoed wel van hout? Dat soort dingen. Dus dat het helemaal niet dat soort geneuzel was. Dat klopt, dus.
Ja, want wij hebben ons kinderdagverblijf ook een beetje uitgezocht op dat het klein was met lieve mensen, maar ook lekker plastic plakkerig BSO wilden wij. Ja. Vooral geen, sorry, en iedereen moet doen wat hij zelf wil. Hè? Maar ik wilde absoluut geen antroposofisch houtblokken kinderdagverblijf.
Nee, wij hebben er ook eentje gekozen met een beetje normaal. De dochter van een vrienden van ons, die zat op een andere KDV vlakbij. En daar ging ze altijd verven met yoghurt. Ja. Nou, kan ik daar nog mijn schouders weer ophalen? Ik ga lekker verven met yoghurt. Maar mijn vriend is iets rationeler van aard. Die zei, oh, niet zo'n KDV. Ik wil niet zo'n KDV. Ik zei, jij hoeft niet te verven met yoghurt. Maar toch.
Ja, je hebt de positieve benadering. KDV is natuurlijk ook nog...
De positieve benadering KDV's?
Ja, waar het woord nee niet bestaat. Want nee is een heel begrenzend woord.
Maar hoe...
maar even de verkeerde om hier aan tafel te hebben.
Maar hoe pik je dit soort KDV's uit? Hebben die dus echt op hun site staan? Wij zijn een positief...
Ja, ik weet niet hoe dat heet.
Elke kinderopvangorganisatie heeft een visie.
Ja. Maar
en als daar iets over positieve benadering in staat, dan gebruiken ze het woord nee liever niet. Dan zeg je meer, dat degene die dan wel netjes aan het kleuren is, zeg je, oh, wat goed dat jij niet op de muur kleurt.
Dus het woord niet mag wel, maar nee mag niet.
Ja, ik vind dat, waar trek je de grens dan?
Ja.
Nee. Ja, ik weet ook niet zo goed wat precies de benadering is, maar het moet vooral positief zijn.
Poeh. Wat vind jij daarvan, Sint?
Ja, nou ja, ik heb het een keer meegemaakt dat een ouder dat graag wilde. Dat wij hun kinderen alleen maar positief benaderden. En dat is natuurlijk heel lastig. Want je kunt niet één kind wel straffen als hij iemand slaat en een andermans kind niet. Daar gaat natuurlijk niet.
Dat is niet eerlijk.
Dus ik ben heel blij dat toen de tijd mijn manager... samen met die ouders heeft besloten dat het dan niet de juiste opvang was voor hun kinderen. Zodat wij dat niet hoefden uit te voeren. Maar ja, het was heel lastig geworden.
Ja, dus...
Maar nee, ik ben het er niet helemaal mee eens. Ik ben ervan overtuigd dat kinderen ook wel eens nee moeten horen.
Ja, want wij wonen een tijdje naast een speeltuin waar zo'n kinderdagverblijf zat. En die kinderen, dan kwamen wij met een... kinderwagen met wat speelgoed aan. Of namen de kinderen, of onze oudste inmiddels. Die nam wat speelgoed mee naar de speeltuin. En die liepen die kinderen gewoon mee weg. Want ja, vragen, dat waren ze ook niet gewend.
Sorry, ondertussen raak ik me afgeleid.
Iemand is het koken.
Ja, dan wil nog even iets kleins voor zichzelf klaarmaken. Een midnight snack.
Het is wel jammer dat ze nou heel lief ging spelen. En niet iets thuis deed waardoor jullie allebei... Nee.
Maar heb jij het ook in de jaren erger gezien worden, zeg maar? Wat ouders verlangen van de BSO en KDV?
Ja, ik merkte de laatste jaar vooral dat ouders graag wilden dat activiteiten al gepland stonden. En dat we dus veel meer in hun ogen organiseerden wij niet genoeg. In de praktijk was het zo dat wij juist inspeelden op de vraag van dat moment. Maar voor ouders was dat niet zichtbaar. Die kwamen binnen en die zagen ons weer knutselen of weer buitenspelen. Maar dat was wat de kinderen vroegen. En zij wilden graag zien dat wij activiteiten aanboden. En dat het al vast stond van tevoren. Zodat zij precies konden zien wat kinderen deden op een dag.
Maar die kinderen hebben toch al de hele dag op school gezeten?
Ja, dat vind ik ook.
Thuis
gaan
ze toch ook spelen?
Ja, dat vind ik ook. Maar ja.
Oh, dat vind ik dan zo hypocriet dat het dan ouders zijn die thuis waarschijnlijk ook gewoon zeggen... Hier heb je een doos Kneks, veel plezier ermee. Of ja, misschien zijn het ook ouders, hoor, correct me if I'm wrong, die dus dan thuis het speelkleed draperen, erop gaan liggen en zeggen... dan gaan we nu met z'n allen iets educatiefs doen. Maar dat geloof ik bijna niet. Ja.
Nee, ik denk dat het ergens misschien ook wel een verademing is voor ouders... dat ze weten dat wij dat dan doen op de BSO. Of op het kinderdagverblijf.
Ja. En dat kinderen gewoon even lekker kunnen spelen en kunnen rauzen.
Ja, ik ben het er helemaal mee eens. Ja. Ja, dat was ook het, vond ik, een beetje het frustrerende... op het einde, dat ik op de BSO werkte, werd dat steeds meer. En dat frustreerde mij enorm. Vandaar ook eigenlijk wel dat ik daar ook ben gestopt.
Ja, want krijg je dan ook het gevoel dat je het sowieso niet goed kunt doen? Dat mensen al beginnen met, nou, het zal wel niet goed zijn?
Nee, dat denk ik niet. Ik denk gewoon dat de eisen van ouders gewoon wat hoger liggen dan voorheen. Maar nou lijkt het net alsof de BSO echt heel erg stom is. Want we hebben het alleen nog maar over gehad wat niet leuk is. Maar het is ook echt heel erg leuk op de BSO en op het kinderdagverblijf, vind ik.
Want wat vond je vooral leuk?
Op de BSO, om te werken natuurlijk met alle verschillende leeftijds... kinderen van verschillende leeftijden. Heel afwisselend en elke dag was wel anders. En... dat kletsen met die oudere meiden over jongens. En ja, het is gewoon super gezellig. En ja, op het kinderdagverblijf. Ja, het is lekker kneuterig en meer verzorgend.
Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat je bij de BSO... je ziet die kinderen echt opgroeien. Omdat je ze nou een paar jaar achter elkaar natuurlijk meemaakt.
Ja, ik kom ze nu ook tegen in de supermarkt. En dan herkennen ze mij nog. En dan denk ik...
Zitten ze achter de kassa dan nu? Of?
Ja. Laatst bij de bakker kwam ik nog een meisje tegen die ik... nog op de BSO had. Ja.
Fantastisch.
En laatst bij ons kinderdagverblijf was er een meisje die stage liep daar bij haar oude leidster.
Ja, en dan voel je echt oud.
Ja, dat kan ik voorstellen, ja. Dan moet je bijna zelf afscheid gaan nemen. Dat kan ook niet. Je kan niet zomaar afscheid nemen omdat iemand...
Als je daar... dat kan dus. Als je daar 15 jaar werkt, dan kun je dus een kindje als stagiair krijgen daar.
Hoeveel gaat jaren naar het KDV?
3 dagen.
En hoe hebben jullie dit KDV uitgezocht?
Ik heb daar gewerkt.
Ja. Oh, dus je wist gewoon dat het goed was.
Ja, toen wij nog dicht bij de stad woonden, was dat voor ons natuurlijk wel een stukje fietsen. Maar om heel eerlijk te zijn, mijn moederhart durfde het gewoon niet aan om haar bij vreemden neer te zetten. Dus ja, ik wist gewoon wie daar werkte en dat was helemaal goed. En ze waren allemaal lief, dus ik dacht, daar gaat ze gewoon lekker heen. Ja, nu wonen wij hier dus veel dichterbij. Dat is makkelijker.
Want hoe was jullie eerste KDV-dag dan? Het is altijd voor de moeders het moeilijkste, hoor ik.
Nee, maar ja, ik werk natuurlijk vanuit huis. En ons KDV zit echt zeg maar op 3 minuten lopen. Dus ik wist gewoon, als er iets is, dan ben ik er zo. Dus ik heb gewoon lekker vanuit huis gewerkt. Ik vond het eigenlijk wel lekker rustig. Ik heb niet staan janken of zo.
Nee, de eerste dag dat je je kleine wormpje zo...
Ik kwam deze week nog iemand tegen. En een vader en een moeder hadden samen hun kind gebracht. En je hoorde dat kind op de gang zo huilen. En die moeder zo tegen je vader... Het bent gewoon nooit! En ik zo... Ooit went het. Zij zo... Nee, dit is onze tweede al. Het bent gewoon nooit. Zo, nee, dan went het dus echt nooit. Nee. Terwijl ik had net Janne daar door de deur geschoven. Doei! Ja...
Nou, ik moet heel eerlijk bekennen dat toen René naar het kinderdagverblijf ging... toen heb ik een jaar lang, elke dag tot ze daar zat, gebeld. Hoe gaat het met René? Oh. Heeft ze lekker geslapen? Wat is ze nu aan het doen? En op een gegeven moment dacht ik al van... Oh, volgens mij neemt die leidster ze nou expres niet meer op. Oh, daar heb je er weer.
Dit is het antwoordapparaat voor de moeder van René.
Alles gaat goed.
Het gaat goed.
Het gaat goed. Maar hebben jullie nu, wij hebben nu zo'n app waarin ze dan zo nu en dan updatejes geven. Hebben jullie dat ook?
Ja. Dat is trouwens ook een initiatief van ouders.
Ja.
Nee, geen app? Jullie ook geen app?
Sommige ouders willen ook zelfs een webcam liefst, hè?
Oh,
er wordt ook omgevraagd. Ja,
dat is echt zo. Ja, ik ken een locatie waar er een pilot is geweest met webcams. Ja. Tot ouders konden inloggen.
Oh, wat verschrikkelijk.
Maar ik weet niet of dat nog... loopt, eigenlijk.
Tering, sorry.
Je hebt ook mensen die gewoon 4 keer per dag bellen, anders.
Ja, nee, was allemaal 10 weken. Heb ik er toen net niet naar binnen geworpen.
Oh.
Godsamme, ik vond het echt verschrikkelijk toen zij zo klein was.
Je vond het dus wel erg. Ik
vond het verschrikkelijk om thuis te zitten met een baby. Verschrikkelijk, verschrikkelijk.
Nee, jij bent gewoon een betere ouder voor kinderen vanaf 6 maanden, denk ik.
Ja, want nu vandaag deed Alma, want daardoor is Alma ook zo... Die is altijd super blij op het kinderdagverblijf. Als ik dan weg ga, dus zegt ze oké, doei.
Ja, die dacht liever dan met die chagrijn thuis.
Ja,
eigenlijk die negatieve vibe. Ja.
Maar nu vandaag had ze voor het eerst dat ze, toen ik wegging, naar me wilde grijpen. Zo.
Oh.
Ja. En dan is ze gewoon goed gehecht.
Nu eindelijk.
Ja. Dat zei ik dus ook tegen die huilende ouders deze week. Ik zei ja, maar als ze niet zouden huilen, dan zijn ze niet zo goed gehecht. Op een gegeven moment moeten ze gewoon, ze weten bij wie ze horen. Hè? Oh ja. Nou, alsnog stond die moeder te huilen.
Maar als je zelf staat te huilen, dan gaat je kind toch ook huilen? Dan denkt hij, oh nee, mijn moeder is in paniek. Er is iets ergs.
Jullie zijn dus niet van die moeders die dan een uur blijven zitten daar.
Ik vind het wel gezellig om even te kletsen en soms ook een beetje mee te spelen. Maar ik ga altijd naar 5 minuutjes.
Soms zie ik wel eens mensen zitten en denken, oh, je zit hier al een half uur volgens mij. En als ik dan wegga, ik ben ook altijd heel snel weg, dan zitten ze daar nog met dat kind op schoot.
Ja, maar dan denk ik, wat voor... het kan ook aan je kind liggen, hè, maar wat voor signaal geef je dan af aan je kind? Ja. Ik doe altijd gewoon heel vrolijk en zeg, ga je weer een leuke dag hebben? En zij kijkt zelf altijd van, ik ga een superleuke dag hebben zonder jou, doei. Dus ik hoef ook geen trucen
bij ons.
En als ik wegga, dan moet ze misschien eventjes huilen, ja, voor de vorm. Want dan ben ik op de gang en dan hoor ik het al niet meer. Want dan heeft ze alweer een bal of een trein. Dus dan is het alweer goed. Dan ben ik alweer totaal vergeten. Ook podcasters hebben af en toe een plaspauze nodig, beste luisteraars. En die brak op dit moment aan. Als iedereen weer aan tafel zit, is het gespreksonderwerp even iets wat verschoven. Tenzij je het toilet ook als een soort van kinderopvang ziet.
Maar soms ben je alleen thuis en dan moet je naar het toilet.
Ja.
Dat kan gewoon. En dan denk je niet, ik ga nu 6 uur wachten tot er iemand thuis komt.
Nee.
Dus dat is ook geen probleem, want ze is nog zo klein. Weet je, het interesseert haar nog helemaal totaal niet wat ik aan het doen ben. Maar goed, op een gegeven moment kwam ze in de buurt en wilde ze ook richting de playborstel en zo. Dus ik dacht, shit, weet je wel, ik moet haar afleiden. Dus toen had ik een bakje tampons inderdaad, want ik vond ze heel grappig. Gooi ik die eigenlijk gewoon weg.
Zat jij te schrijven en onderwerp op pols te gooien.
En Alma vindt het dan ook niet, want die kruipt er dan zo achteraan. Die ging daarmee spelen, maar op een gegeven moment inderdaad ging ze daar op kouwen.
Ja.
En toen ging het ook dat plasticje. Ik dacht, nee, dat is helemaal geen goed idee.
Maar ik zit hier.
Dus dat was een strategie die ik 1 keer heb uitgevoerd, maar daarna niet meer.
Ik heb sowieso al weken niet meer alleen geplast dan wel gedoucht. Ik zweer het je. En als ik, want met poepen, daar ligt de grens natuurlijk, doe ik gewoon de deur op slot. En dan zit ze dus tegen de deur. Ja. Nee.
Het gaat nog 10 jaar door nu.
Ja, nooit meer alleen. Nee. Nooit meer alleen kakken.
Nou, je hebt mensen die
nooit meer rustig kakken.
Ja, nooit meer rustig kakken.
Ja, je hebt mensen die dan na 10 jaar genoeg hebben verdiend voor een nieuwe etage op hun woning en daar een eigen wc hebben. Wat ook wel handig is, want dan worden ze pubers en dan gaan ze heel erg stinken. Dus dan
anders zuik je dat naar aks. En naar scheid en zweet.
Het probleem is dat die kinderen zelf vanaf een bepaalde leeftijd, 5 of zo, gaan ze zelf naar de wc. Maar dat moet altijd met de deur open en met verslag van wat er allemaal gebeurt op die wc.
Ik kan nog, wij riepen dan altijd met de deur open kakken. En dan riepen we altijd, ik ben clear. Ook allemaal hetzelfde deuntje. Dat was alsof iemand ooit had bedacht van, dat is de soundtrack van jouw scheid of zo.
Ja, ik ben een supermarkt. Pim, 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 pum.
Moeder, ik ben naar de kassa.
Ja, maar dan, ik ben clear.
Nou, wij krijgen nu af en toe het verslag. Hij komt hoor, hij komt eraan zo. Hij komt. Bijna.
Hij is er bijna.
Oh, wauw.
Ja. Het is vooral heel gênant als je visite hebt. Ja. Of zoals afgelopen zondag op Jarens verjaardag, een huis vol visite. Dat de deur dan open staat. Ik ga even poepen. Oké. Doe maar even de deur dicht.
Nou, ik heb ook in een bejaardentehuis gewerkt waar een vrouw van 106 ook altijd met de deur open poepte. Die moest er op de poststoel zetten. En zei ze, nee, joh, laat de deur maar open. En dan hoorde ik ook op de gang. Dus we eindigen ook weer allemaal zo, hoor. Ja. Ja.
Circle of life.
Ja, we blijven eindigen allemaal met de deur open.
Ja, want hoe hebben jullie het KDV uitgekozen? Jullie, Sint en Alex, hebben dus uitgekozen omdat jij al wist dat het goed was.
Ja.
En hoe hebben jullie het uitgekozen, Hanneke?
Ja, en gewoon, ik heb gewoon gekeken welke kinderdagverblijf het dichtstbij lag. En ik kende iemand die daar ook haar kinderen had gehad. En die zegt, ja, je moet even door de plastic spullen heen kijken, maar ze zijn super lief. En ze zei, oh, wacht, dit moet ik eigenlijk niet zeggen.
Zeg het toch maar wel, en dan kijken we wel of het eruit kan.
Ja, want het klopte niet wat ze zei. Maar ze zei, ja, en de eigenaresse heeft een houten been. Maar dat is niet zo, want die eigenaresse zit gewoon in een rolstoel en mist wel een been. Maar toen vertelde ze nog meer allemaal hele positieve dingen. En toen zei ik maar, you had me at the houten been. Toen wist ik al meteen, nou daar gaat ze natuurlijk heen. Want dat is natuurlijk, ik weet niet. Dat vond, dat... Ja, nou ja, dat, dan heb ik dan meteen een beeld bij. Ja. Dat klinkt zo stom. Maar toen zijn we gaan kijken. En toen hing daar ook een super rustige, relaxe, fijne sfeer. En dat bleek ook zo te zijn. Want het is gewoon een heel rustig, fijn, relaxte kinderopvang.
Wij hebben er ook een paar bekeken en dan ging Tom ook steeds mee. En op een gegeven moment toen kwam ik erachter, hadden we er 2 of zo bekeken, of 3. En toen kwamen we bij degene die het uiteindelijk is geworden. En ineens zag ik voor me wat hij de hele tijd deed. Want als hij een kind zag, dan deed hij, dan wapperde hij met zijn vingers, deed hij zo, hallo! En dat was zo gênant. Dat deed hij tegen alle kinderen. Ik kwam in zo'n kinderdagverblijf binnen, kwam in zo'n groep op. En deed hij zo tegen die kinderen, hallo! Dus toen stonden we hier voor de deur. Ik zo, Tom, 1 ding. Je mag niet meer hallo doen, want ik word er echt gek van.
En was hij zich bewust van het feit dat hij hallo deed?
Nou, we hadden het er gisteren nog over en hij zei, ja, toen je het zei, wist ik meteen dat het zo was. Maar hij kon het dus ook niet meer inhouden. Dus toen stonden we bij de Harlekijn in de groep waar Janne dan terecht zou komen. Toen zag ik toen nog zo, laat maar. Weet je, zo alles inslikkend. Dus nu nog steeds, als we een baby zien, dan doe ik heel vaak zo, hallo. Ja, Tom zei ook, wat wist ik? Ja, weet je, we hadden zelf nog geen kinderen. Hij had er misschien 2 keer in zijn leven eentje vastgehouden. Ja. Het was een totaal vreemde wereld. Maar uiteindelijk toch maar een KDV uitgekozen dat het dichtstbij was. Ik had eerst ook allemaal verheven dingen van, oh ja, wat is...
Ze moeten buiten in een hokje slapen.
Ja, nou dat doen ze daar ook wel.
Oh, okay.
En een grote tuin vond ik ook wel relaxed. Maar voor de rest had ik echt niet... Ja, dacht ik van, oh ja, dan moet het allemaal heel goed voelen en zo. En er waren ook één KDV geweest en daar kende ik een leidster. Dacht ik, oh, dat vind ik wel fijn. Maar dat was uiteindelijk al een kwartier fietsen bijna, joh. En als zo'n kind dan niet op de fiets kan, dan ben je elke dag eeuwen onderweg om überhaupt bij je KDV te komen.
Ja, precies.
Ja, het allerbelangrijkste is natuurlijk dat die leidsters lief zijn. En ja, voor de rest...
Nee, dat is...
Maakt het... Ja. Het voor ons niks uit.
Nee.
wij gaan nou verhuizen. Dus nou heb ik ook gezegd dat wij weggaan daar. En ik moest bijna huilen. Want ik zei, ah, nou, we moeten al naar je weg. En ik vind ze hier zo blij en jullie zijn zo lief. En ik zo, oh, ik vind het echt heel erg. Wou dat ik het mee kon nemen. Maar ja, we kunnen niet natuurlijk een kind iedere dag 40 minuten... of ja, 20 minuten heen, 20 minuten terug naar een kinderdagverblijf.
Nee, en dan doe je het alleen voor jezelf. Want je kind herinnert zich nu niks van deze periode.
Nee, dat is waar. Maar ze heeft nou ook... Want toen ze op het kinderdagverblijf kwam, was er een jongetje die een jaar of een dag ouder of jonger is. Dan zei, dat weet ik even niet meer, Sammy. En daar speelt ze dus vanaf 10 weken al mee. Of spelen. Ze kunnen spelen niet echt samen.
Ze gedogen elkaar.
Naast elkaar.
Ja, maar pas
ze.
Kwam ik uit en zette ik haar op de grond. En toen kwam Sammy eraan kruipen en die knuffelde haar.
Dus haar kijkt niet aan Lacey.
Ja.
Ja.
Oh. En af en toe kwetst ze hem ook, weet je wel. Dan wil hij dit, hij is heel lief en blij. En Alma is een beetje een hooligan, weet je wel. Nou ja.
Hebben jullie je kinderen naar het kinderdagverblijf gedaan omdat het moet? Of omdat je dacht dat het ook wel goed voor ze was?
Ook zeker dat tweede. Het moet ook wel. We hebben ook opa's en oma's die oppassen, maar daar konden het lang niet genoeg mee halen, zeg maar. Konden het lang niet allemaal mee vullen. En ik vond het ook heel goed, want ik zie ook aan haar dat ze er weerbaarder door wordt en ze leert samenwerken en ze leert delen. En ja, thuis is al het speelgoed altijd van haar. Ja. Zolang er niemand komt spelen, is het hele Fisher-Price arsenaal voor haar. En daar moet ze echt delen. En toen hoorde ik laatst ook dat haar leidster die vertelde, juf Isabel, haar lievelingsleidster die haar ook Spaans leert. Die zei, ah, ik ga haar niet haar accent nadoen, want zij heeft een heel lief accent. Maar ze zei, ah, het is zo leuk om Janne te zien spelen. Want Janne heeft altijd een heel erg een plan met de blokken en zo. Die zie je altijd, die weet wat ze wil gaan maken. En als kinderen haar dan daarin storen of iets omgooien, dan kan ze zo kwaad worden. Ik zei, oh, dat is echt heel goed dat gebeurt. Want haar hele leven zal bestaan uit mensen die haar blokken omgooien. Dat is wat het leven eigenlijk in een notendop is.
Ja.
Dus dat is alleen maar goed. Ik vind het heel leuk dat ze dan stoïcijns doorgaat met waar ze mee bezig is. Maar daarom heb ik haar op het KDV gedaan. Voor dat soort lessen. Die kan ik haar niet leren.
Nee,
zeker als je maar één kindje hebt. En
ja.
Het kindje zit in de kinderstoel en die roept, eten. En dan sta je op en je brengt meteen eten. Maar op het kinderdagverblijf moeten ze gewoon wachten op hun beurt. En dat vind ik heel goed. En dan hadden wij hier, hadden wij ze hier niet kunnen leren.
Nee. Ja, ik ken ook iemand die ken ik van, nog uit Friesland. Ze hebben 2 dochters en die zijn inmiddels al bijna middelbare schoolleeftijd. Maar toen die oudste net was geboren, die was toen 1 jaar of 3. En zij was nog steeds niet naar peuterspeelzaal geweest of naar een KDV. Ze kon het altijd een beetje met opa's en oma's oplossen, de opvang. En toen waren ze een weekendje met de familie weg op een soort van Centerparks-achtig ding. En Margreet, zo heet de moeder, die zat binnen koffie te drinken. En ineens hoort hij een schreeuw van buiten. En die loopt naar buiten en die ziet haar dochter met een schep in de zandbak staan. En die stond te brullen naar andere kinderen die in de zandbak wilden. En ze schreeuwde alleen maar, dit is mijn zandbak! Zei Margreet. Toen dacht ik, misschien moeten we een peuterspeelzaal voor haar gaan regelen. Ja, die had dat ook nooit geleerd. Die woonde ook buitenaf. Die had alles voor zichzelf, ja. Kwam soms eens een neefje of nichtje spelen of zo, maar voor de rest ook niks.
Ja.
Is Denemarken niet het gelukkigste land ter wereld?
Zou goed kunnen.
Dan gaan alle kinderen toch altijd naar het kinderdagverblijf? Dus ja. Daar een,
En heb je allemaal kinderdagverblijven bij de bedrijven waar de ouders aan werken?
Ja, volgens mij heb je in Frankrijk ook vanaf vrij jong 5 dagen peuterspeelzaal.
Ja.
Hoe komt het toch dat in Nederland eigenlijk een beetje een taboe is dat je je kind, nou laat ik zeggen, meer dan 3 dagen per week op de crèche hebt?
Ik weet het niet. Dat is die,
ligt daar nu nog een taboe op dat?
Ja, nou ja, wel. Ja, nu komt weer die hele nieuwe club, die hoe moeten we ze noemen? Die antivaccineerclub, die dan, het FIFA-vormclub, die dan zeggen dat je onthecht raakt. En die ook klagen over flesvoeding en je kind op, hoe zeg je dat? Je kind in een buik dragen met zijn gezicht naar voren in plaats van naar jou toe.
Ja,
volgens mij is dat die hele club die
je kind
vindt,
moet wel ook bij je slapen, want anders onthecht het ook. Het moet in zijn eigen beetje.
Dat kan dus onmogelijk. Zo'n kind kan onmogelijk naar het kinderdagverblijf.
Ja.
Ja, want ik had een ik ken iemand die iemand kent.
Ja, vriend. Okay.
Nee, een vriend van mij kent iemand die zelf die werkt al heel lang op een antroposofisch kinderdagverblijf. En
Dat gaat ook verder. Dat zijn natuurlijk ook gewoon normale mensen daar vaak. Maar er was ook een vrouw gekomen die had haar zoontje gebracht. Die was 3 jaar voor het eerst. Want die moest ook naar de opvang, want die had een achterstand. Of die moest iets in ieder geval. Maar die kreeg ook nog 3 keer per dag borstvoeding.
Oh ja.
Ja. Maar ik zo 3 keer per dag. Als ze 3 zijn, dan eet ze toch gewoon boterhammen of zo. Maar dat jongetje die is dus op een gegeven moment ook niet aangenomen op dat kinderdagverblijf. Omdat hij zo erg achterliep of zoiets, dat hij...
En de hele tijd aan de tieten van de juf hing.
Ja, weet je, dat soort dingen. Maar die kon heel veel dingen niet. Die kon hij nog niet goed... Nee, of die kon niet... Nou, ik weet niet meer precies. Bij dat BSO zal het dan wel zijn geweest. Ik weet het niet meer precies. Zie je zo?
BSO is vanaf 4.
Precies, maar kun je daar dan...
Buitenschoolse opvang.
Kun je dan zo'n achterstand hebben dat je daar dan niet toegelaten wordt?
Nee, je hebt van die...
Ik heb het verhaal niet goed onthouden.
Een soort van voorschoolsdingetje. Wat vooral in Amsterdam volgens mij vrij populair is. Ik kijk nu naar Anne.
Zeker.
Ja, voorschool volgens
maar
mij.
Maar heb je die ook antroposofisch?
VVE-groepen. Ja. Hoe willen jullie dat?
Hoe heet dat?
Sorry, ik moet lachen op de achtergrondmuziek. Ja,
nice. Nou, ik weet dit.
De zandkasteel luistert.
Ik hoor dat Buma stemmen. Ja, ja,
ja. We kijken met een schuin oog naar een aflevering van het zandkasteel. Nee, maar ik weet dit omdat ik iemand ken die wie je kind daarvoor was. Waarbij ze op het consultatiebureau zeiden van... zullen we jullie dochter maar opgeven voor die ja, VVE of hoe dat dan heet. Maar dat kind ontwikkelde zich echt prima. Had nergens een achterstand of wat dan ook. Maar had wel een moeder die oorspronkelijk uit het buitenland kwam. En volgens mij hebben ze zo'n checklist afgevinkt. Dachten ze, oh, 1, buitenlandse moeder. Doe maar meteen naar de voorschool, want dan... En dat, ja, zij vertelden dat echt eerst een beetje grappend. Er werd echt zo, dat is best wel gek eigenlijk. Dat je er dan klakkeloos van uitgaat dat het kind wel een achterstand zal hebben. Wat het dus helemaal niet heeft. Nee. Omdat die moeder vloeiend Nederlands spreekt. En gewoon hier een universitaire opleiding heeft afgerond.
Dat iemand meteen zo'n vinkje zet. Dat is zo bizar, ja.
Nou ja, je hebt wel van die gevallen volgens mij. Die heb ik ook wel eens gezien op de kinderdagverblijven. Die dan, hebben ze bij jullie ook van die mandjes waar je dan alle spullen in doet?
Ja.
Die dan al zo'n lijst op die mandjes hebben, wat ze allemaal niet mogen. Dus geen melkproducten, geen gluten, geen appel, geen... En dan 6 allergieën erbij en nog een andere aanwijzing.
Het is dus gewoon een lijst, wel echt een mijnenveld.
Ja, dus ik zei dat laatst tegen iemand over dat ene kindje ook, omdat hij dan... die had ook nog geen haar en dat zag er ook allemaal wel heel witjes uit. Ze vast ook een zonneallergie hebben of zo. Toen zei diegene, oh ja, die ken ik. Dat zijn de glow-in-the-dark babies.
Oh, shit.
Dat zijn al apart type.
Bleekneusjes en die worden in de zomer naar Friesland gestuurd om aan te sterken. Ja, in een zeilboot.
In een bak gluten gegooid.
Ja, huppatee.
Oh jee, yeah. Nee, daarom ben ik wel blij met ons kinderdagverblijf. Het is gewoon inderdaad lekker plastic plakkerig kinderdagverblijf met blije kinderen die gewoon lekker rondsnotteren de hele dag.
Ja, inderdaad, die snottenbellen.
Met een boterham. Hè? En yoghurt.
Ik heb even gegoogeld.
Ja.
Oh. De VVE-groepen. De VVE staat voor... Voor- en vroegschoolse educatie.
Ja, die bedoelde ik.
En die zijn vooral bezig met spraak en taal.
Oh ja, dan werkte die daar waarschijnlijk. Maar kan dat dan ook antroposofisch zijn?
Vast wel, waarom niet?
Alles is toch antroposofisch? Alles komt in een antroposofische vorm.
Ja, ik zeg ook niet dat dat slecht is trouwens. Ik heb antroposofische mensen onder mijn beste vrienden. Serieus.
Nee, we hadden het net over waarom dat taboe in Nederland... Maar dat heeft natuurlijk ook met geld te maken. Want het is best duur in Nederland. En als je niet werkt of een van de twee werkt niet... dan wordt toch heel vaak gezegd... ja, moeten we dan het kind nog wel op de kinderdagverblijf doen?
Ja, en als je allebei wel werkt en je wilt allebei fulltime blijven werken... en je stopt je kinderen 4 of 5 dagen op de crèche... dan zeggen mensen, ja, maar waarom heb je dan überhaupt kinderen gekregen? Dat je ze de hele tijd op de crèche stopt.
Genomen.
Oh, genomen, ja, sorry. Waarom heb je ze dan genomen... als je ze toch op de crash hebt. Ik vind dit overigens een belachelijke redenatie... want je mag zelf weten wat je met je kind doet... en wat je met je tijd doet. Maar...
Precies, ik vind eigenlijk ook dat... ook dat voelen mensen zich vaak schuldig over... Hè? Dat als je dan dag vrij hebt of nog vakantie hebt... dat je dan je kinderen naar het kinderdagverblijf brengt. Terwijl het eigenlijk helemaal niks mis mee is.
Nee. Ja, maar ook wel eens een dag vrij.
Ja.
Ik had... Sterker nog, die kinderen die vinden het veel leuker daar dan hier.
Die saaie ouders.
Saaie ouders. Ja. Breng mij maar weg. Doei.
Want dat was ook, we laten weer zo'n onderzoek van ja, je mag... kinderen zien ook te veel mensen in een week. Of zo.
Dat,
ook
weer... dat onderzoek waar ik het over had, is een interview dat laatst in het AD stond, genaamd Afwezige ouders, lastige kinderen. De link zetten we even in de show notes. In dit interview met sociaalpedagoog Gitty Vedema beklaagt zij zich erover dat ouders meer tijd aan hun kinderen en minder aan carrière moeten besteden. Oké, maar vervolgens zei ze iets waar ik razend van werd. Namelijk, zo zei die Vedema, ik zie de crash met wisselende leidsters soms als een vorm van gesubsidieerde kinderverwaarlozing. Bullshit. Tuurlijk, sommige KDV's zijn beter dan andere. Maar als ik kijk naar de crash van Janne, is dat geen plek waar een kind enkel zieligjes wacht totdat haar vader of moeder haar weer komt halen. Ze spelen, leren met elkaar om te gaan, van zich af te bijten en leren dat ze dat niet te letterlijk moeten nemen. De leidsters stellen stukjes banaan met ze, zingen liedjes, geven de kinderen een ritme en hebben mij al vaak advies gegeven waardoor ik echt een betere moeder ben geworden. Ook als ik alle tijd van de wereld had gehad, dan nog had ik Janne een paar dagen per week naar de kinderopvang gebracht. Zo, dat wilde ik even kwijt. Terug naar de keukentafel.
Ik had er deze week een extra dag op het KDV, omdat ik het super druk had. En de rust die er dan... Ik had ineens een tijd voor dingen en ik heb een hele dag zitten werken. En ik kwam als herboren thuis. Het zei Tom ook, wil je dit vaker? Ik zei, nou ja, ik vind die woensdag met haar ook heel gezellig. Maar een extra dag voor je werk, vroeger maakte dat niet uit. Maar nu ik een kind heb, is een extra dag per week om aan je werk te zitten, is alsof je er... een jaar van je leven bij krijgt. Zo voelt het. Dus ik snap het wel dat mensen zo 4 dagen per week doen.
Want jij zorgt 1 dag, 1 werkdag in de week voor haar.
Ja, en ze gaat 2 dagen naar het KDV. En op maandag is opa Jos er. En op vrijdag is Tom er of zijn mijn ouders er.
Ja.
Opa Jos of oma Marjan op maandag. Ja. Dus dat is eigenlijk perfect geregeld, vind ik. Ik ben er heel blij mee. Maar en Janne ook.
En dan nu, lieve luisteraars, onze huisfilosoof Hanneke Hendricks met een theorie over een baanbrekend sociaal-pedagogisch kader waarmee ze wel wat eredoctoraten kan gaan opstrijken, dacht ze.
Ja, ik heb altijd zo'n dorpstheorie, zeg maar. Kijk, ik denk wel dat je een gemeenschap nodig hebt om een kind op te voeden. En vroeger was dat veel normaler, dat je met buren en familie en dat iedereen bij elkaar over de vloer kwam en je schoof je kinderen overal gewoon neer. Of heen. En nu is het dan vaak alleen het gezin. En moet je dus zorg inkopen of hulp. Maar er is nog steeds die gemeenschap die je om je kind heen bouwt.
It takes a village to raise a child.
Oh ja, dat is het. Misschien heb ik dat gewoon geparafraseerd en bedacht dat ik dat zelf had verzonnen.
Ja, dit heb je gewoon van Oprah. Oh.
Ik ga me heel even door mijn hoofd schieten. Zo terug.
Oh, ik dacht echt dat je een grapje maakte. Ja. Dat je de... ik dacht dat je gewoon zat te wachten dat ik It Takes a Village to Raise a Child zou zeggen.
Oh, oh. Ernstig aan.
Hoe laat ze? Dan kan ik al naar huis.
Nee, maar ik denk dat je daar zeker een punt hebt. Weet je, wij verder vroeger ook. Ik werd ook opgevoed door de hele buurt.
Wat is dat?
Jaren der Zandkasteel is afgelopen, dames en heren.
Nou, het kan kiwi zijn, want die vindt ze niet leuk bij Boomba.
Oh. It takes a mama and a papa, a village, KDV's, BSO's en scholen to raise a child. Je vader en moeder krijgen ook ineens een nieuwe functie. Zij worden ineens superhelden met nieuwe bijpassende actienamen. Opa en oma.
Want hoe is dat, Nienke? Heb je je dochter wel... een kilo zwaarder als oma oppast? Heeft opgepast?
Ja, oma neemt altijd blauwe bessen voor haar mee.
Oh,
dat vindt ze namelijk heel lekker. En wij zeggen, ja, hoi, die dingen zijn ongeveer 50 cent per stuk.
Oh, dat klopt, ja.
En ze haffelt er 8 per keer naar binnen, zeg maar. Zit er met, die heeft 2 van die volle wangen. Dus daar verwendt oma haar mee. En met heel veel persoonlijke aandacht tijdens het spelen. Dus dat merk ik altijd daarna wel, dat ze dan ook denkt dat ik dat ook steeds doe. Terwijl ja, ik kom dan binnen en dan moet ik ook koken en zo. En mijn ouders, nee, ze zijn allemaal niet zo van het snoepjes en zo. Meer van constant met haar omlopen en liedjes voor haar zingen en met haar door de kamer dansen en zo. En niet dat ik geen leuke moeder ben en dat allemaal niet doe, maar toch minder intensief dan mijn ouders en mijn schoonouders.
Ja, maar dat is ook apart. Dan zie je iemand van over de 60, 70 op zijn rug liggen of op zijn buik door de kamer tijgeren.
Ja, mijn vader is in september 70 geworden, mensen. Mind you. En die kan niet normaal een kamer binnenkomen als er een kleinkind zit. Want dan doet hij altijd een gek typetje of een gek gezichtje. En mijn vader is verder een super regelmatige, rustige man. Dus, maar die komt dan binnen. En dan zit Janne al, die zit naar de deur te kijken van, wat gaat hij nou weer doen? Wat gaat hij nou weer doen? En dat doet hij bij al zijn kleinkinderen. Nou, dat is waar zij mee verwend wordt. Maar ja. Maar ik vind het op zich wel fijn dat de opa's en oma's ook oppassen. Ik weet ook wel dat er opa's en oma's zijn die zeggen, ah, dan wil ik hem niet zo'n vaste dag of zo. Maar bijvoorbeeld mijn ouders hebben bij meerdere kinderen kleinkinderen. En die zeggen ook, het is gewoon fijn dat je met allemaal, dat je allemaal regelmatig ziet en dat je met allemaal een, dus ook een regelmatige band op kunt bouwen of zo. En daar steken ze echt wel tijd en energie in. Dat ze niet alleen de oudste twee goed leren kennen, omdat ze daar heel veel op opgepast hebben,
ja.
Maar de rest ook.
Dat is dan weer in andere landen dat opa's en oma's gewoon de kinderen opvoeden. In China bijvoorbeeld.
Italië.
Is dat zo? Ja, dat kan wel, ja. Nee, weet je wat Cynthia nog kan vertellen? Wat ook een probleem is volgens mij. Misschien waarom sommige mensen hun kinderen niet op een kinderdag blijven doen. Of misschien iets niet willen. Is dat sommige mensen kijken een beetje neer op kinderdagverblijfleiders.
Ja,
terwijl ik zou zeggen, ja. Die moeten drie keer zoveel verdienen.
Ja.
Maar Cynthia heeft nog wel een goed voorbeeld van iemand die dat, hoe iemand dat bracht.
Ja, nou ja, ik ben meerdere keren zelfs aangesproken door ouders die zeiden, oh, wat zou ik je graag jouw baan willen hebben, want dan hoef ik niet na te denken. En ja, toen dacht ik wel, breng jij je kinderen naar iemand die niet nadenkt? Vind ik toch best bijzonder. En dan merkte je wel dat de ouders totaal niet wisten wat er bij ons achter de schermen gebeurde. En ook niet op het kinderdagverblijf trouwens. Want het is echt niet alleen maar je trekt een monopolie uit de kast en je gaat een spelletje spelen met die kinderen. Maar daarvoor en daarna gebeurt er heel, heel erg veel. En je krijgt ook met hele moeilijke situaties te maken. Met misbruik, met ja, allerlei nare situaties, scheidingen waar je rekening mee moet houden, overleden ouders. Maar ook logistiek dingen, dat je denkt, dat je moet nadenken, oké, hoeveel kinderen moeten we ophalen? En hebben we ze ook allemaal? Ook best belangrijk.
Ja.
Kijk, als je allemaal niet nadenkt, oh, oeps, drie kinderen vergeten op school, ach ja.
Ja, maar ik vind één dag met Janne, vind ik al best vermoeiend. En dan denk ik altijd aan de leidsters op het kinderdagverblijf, en die hebben dan een hele dag een 9. En ze blijven lachen en leuke dingen verzinnen. En maar al die scheidluiers. Ja, ik heb daar echt.
Maar ook gewoon een heel een ritme voor de dag. Het is echt logistiek gezien moet het ook allemaal kloppen. Want je kunt niet tegelijkertijd drie baby's de fles moeten geven. Dat kan niet. Dus je moet daar echt wel heel erg over nadenken. En ook over hoe een kind groeit en of hij zich goed ontwikkelt.
Wat het kind nodig heeft.
Ja, ja, precies. Dus het is niet zo dat iedere idioot op een kinderdagverblijf kan werken. Je
maar
moet ook echt wel wat kennis hebben.
Je kan wel even wachten, toch? Als de ouders in de file staan, 's avonds.
Ja, oh, dat is ook zoveel gebeurd. Ja, dat ouders er echt scheid aan hebben om niet op tijd te komen. Bijvoorbeeld, kijk, tuurlijk kan het een keer gebeuren dat je als ouder een keer te laat bent en dan bel je netjes op en dan zeg je sorry. Maar ja, het kwam ook regelmatig voor dat er gewoon ouders echt een kwartier, half uur standaard te laat kwamen. En dat is gewoon jouw eigen tijd voor leiding dan, hè? Daar krijg je echt niet betaald. Ja, dus je kunt de deur achter je dicht trekken, dat kind op de stoep zetten en zeggen, nou doei, ja, mijn werkdag is voorbij. Maar dat doe je natuurlijk niet.
Oh, maar ons moet je dan echt extra betalen als je te laat komt.
Ja, er was inderdaad ook een regel. Als je dan drie keer of zo te laat was, dan kreeg je een waarschuwing. En daarna moest je wel gaan dokken. Maar ook gewoon onbeschoft. Ja. Weet je, het is alsof leiding geen leven heeft na het werk. Ja, maar het kan natuurlijk altijd gebeuren. Hè,
ja. Nee, maar ik weet nog wel eens, volgens mij had toen een keer iemand gebeld die van Amsterdam nog naar Nijmegen moest rijden. En dan om 5 uur riep van, ik ga nu naar Nijmegen. Ja. Terwijl je weet, dat gaat 1,5 uur duren. Dus
dat kwam echt regelmatig voor, ja.
En wat ik me nog kan herinneren is het naar binnen werpen van een ziek kind en snel weg.
Dat is zo zielig, ja.
Ja, dat ze dan zo helemaal onder de zetpillen zitten, zeg maar. Om de koorts even te laten zakken. Ja, echt hoge
koorts. En dan gewoon weggaan en niet de telefoon opnemen van, goh, je kind is heel erg ziek, kom hem ophalen. Dus ja, dat arme kind heeft toen nog de hele dag bij ons op de bank gelegen. Ja, dat was echt niet fijn.
Nee.
Vond ik echt heel zielig. Maar ja, dat heeft me wel geraakt, hoor. Dat heb ik echt een paar keer dus meegemaakt, dat iemand dat zei. Van, jullie doen hier niks anders dan lekker spelen, heerlijk.
Een beetje koffie drinken, met kinderen spelen.
Ja. Terwijl, ik moet zeggen, ik werk nu op het ROC. En ik werk daar op kantoor. En dat is 10 keer zo relaxed als 3 uur BSO draaien.
dat
was echt uitputtend. Echt uitputtend. En ja, ik kan de hele dag op kantoor zitten en dan ben ik nog de helft nog niet moe als dat ik 3 uur BSO zou draaien.
Mag ik het een zakje van jou?
Oh, sorry. Ja. Maar je mag wel een zakje.
Ja, in plaats van het 4e kop thee uit het 1 zakje te persen.
Gewoon zuinig opgevoed.
Ja.
Hebben jullie zelf trouwens vroeger op een KDV gezeten of oppassen gehad? Of?
Nee. Ook al niet.
Ja, ik wel. Ik heb volgens mij op een peuterspeelzaal gezeten. Wat mijn moeder heeft verteld, hoor, want ik kan me niet herinneren. En oppassen meisjes, gewoon mijn schoolmeisjes uit de buurt. Dat heb ik ook gehoord. En toen ging mijn moeder weer aan het werk. En toen kreeg ik een overblijven oppas voor die. Volgens mij moesten we heel lang, hadden we lunchpauze.
Ja, ik denk 1,5 uur toen nog.
Met warm eten en zo.
Kon je niet gewoon op school blijven?
Ja, dat deed eigenlijk niemand. Er waren al mijn vriendjes die gingen gewoon naar huis. Dus toen had mijn moeder geregeld dat iemand in de straat daar kon dan eten. Ik vond het wel leuk, want die hadden sandwichpret thuis. Dus kon ik eens in de week sandwichpret eten.
Ik denk dat ouders altijd onderschatten hoe belangrijk dit soort dingen voor kinderen zijn. En hoe makkelijk je hiermee te paaien bent.
Ja, precies. Want als kind gingen wij ook altijd graag bij. Ook al was het een verschrikkelijk gezin. Maar als daar dan een snoepkast stond, waar je gewoon uit mocht pakken, dan ging je daar spelen.
Of zoals als ik bij Esther speelde, als ik daar mocht blijven eten, dat we altijd witte macaroni met ketchup kregen. In mijn herinnering. Vond ik te gek.
Ja, super lekker.
Oh, fantastisch. Wij kregen thuis gewoon volkoren macaroni. Ja,
met groenten erbij.
Groenten, ja. Get for
Daddy. Ik heb dat toch ook wel eens verteld, in die eerste aflevering hier. Ik denk dat wij dan pizza kregen met seizoensgroenten tussen aanhalingstekens. Het erwten uit de vriezer, wat mijn vader dan seizoensgroenten vond.
Maar wij kwamen niet zo uit een oppasserige omgeving. Ik kom echt nog uit zo'n dorp waar de moeders gewoon eigenlijk niet werkten of zo. Mm.
Nou ja, mijn moeder werkte vanaf dat ik 5 was. Maar toen zat ik natuurlijk al op de lagere school. Was mijn vader gewoon thuis. Maar mijn moeder vond, voordat ze weer ging werken, vond ze het veel te gezellig dat ik er was. Dus ik ben ook niet naar de peuterspeelzaal gegaan. Want ik was dan de laatste nog thuis, omdat mijn broers al op school zaten. En ik heb ook nooit een oppas gehad, want ik had een broer van 10 jaar ouder.
Ja.
Dus ja, die paste altijd op. Maar ik weet wel nog 1 keer, dat toen lag ik al in bed en mijn ouders waren weg. Ik weet echt niet meer hoe oud ik was, maar wel nog klein. En toen weet ik nog dat, want ik sliep nog niet, dat mijn broer mijn oudste broer mij uit bed haalde met deken en al. En toen deed ik zo heel stil alsof ik nog sliep. En toen heeft hij me helemaal mee naar beneden genomen. Is hij met me op de bank gaan zitten. Is hij tv gaan kijken. En op een gegeven moment heeft hij me weer teruggelegd.
Ah.
Toen heb ik de hele tijd zo heel stil zo mijn ogen dicht gehouden. Zo van, ik ben er niet.
Ik ben er niet, ik slaap.
Ik slaap.
Laat me alsjeblieft met jou
precies,
achter het nieuws kijken.
Heel erg leuk vond ik.
Nou, dat is wel een lief verhaal. Want ik had na het laatste verhaal een beeld van broers die jou dwongen depressieve muziek te luisteren.
Ja, ze hebben me ook heel veel geslagen.
Dus ik vroeg me af of het wel een goede oppas was eigenlijk. Dat het...
Ja, als oppas wel. Nee, okay. Ze waren ook altijd heel lief. Ze hebben me altijd heel goed beschermd.
Oh, okay.
Maar ze waren ook de jongens die Takke Hulst in bed legden bij mij.
Ah, ben je er slechter van geworden?
Dat zeggen zij dus ook.
Kijk hoe je bent geëindigd.
De schaal met mini-donuts was intussen toch leeg. Ik had 5 kopjes thee uit 1 zakje weten te trekken en de oogjes begonnen wat te hangen. Time to go. Maar even resume, wat hebben we geleerd? En jawel, beste luisteraars, we hebben een moraal van het verhaal. Ja, maar als je ziet dat je kind de armen naar de leidster uitsteekt elke ochtend. Dat zegt eigenlijk alles. Dat een moraal is eigenlijk dat je de dag van de pedagogisch medewerker misschien zeg maar een dag is waarop je altijd denkt, oh ja, shit, nou moet ik nog iets knutselen. Maar dat het juist een dag is waarop je de pedagogisch medewerker wel eventjes extra mag bedanken voor wat hij allemaal voor je doet. En niet met je eisenpakketje naar het KDV rent. Met zo wil ik dat mijn kind opgevoed wordt. Maar überhaupt blij mag zijn dat er mensen zijn die zich de hele dag over jouw kind willen ontfermen. Zodat jij je werk kunt gaan doen. Wat je hopelijk ook heel leuk vindt.
Hier, hier.
Ik heb vanmiddag tegen juf Isabel gezegd. Ik zei, ik ben super blij met wat jullie doen. En dat Dianne zich zo, hier zo veilig en vertrouwd voelt. Dat ik haar hier met een gerust hart achterlaat. Ik zei, dit is me echt ontzettend veel waard. En ik lieg niet. De tranen stonden in de ogen van juf Isabel.
Hanne heeft gewoon kleine plantjes gekregen. Ja.
Van een euro.
Ja, jij hebt 10 euro overgemaakt.
Nee, dat heb ik nog niet gedaan.
Die heb je niet
gedaan. Oh, nog niet eens.
Ik ga het zo echt overmaken.
En mag ik daar verder nog wat aan toevoegen? Breng ook eens op een willekeurige dag een presentje mee naar de kinderopvang. De leidsters hebben het verdiend. Een bloemetje mag, een treetje schulterbrauw is prima, zolang het maar geen douchegel is. Chocolade mag natuurlijk ook. Chocolade mag natuurlijk sowieso altijd. Kom op zeg, chocolade. Chocola. Dat was het weer mensen, dank voor het luisteren. Als je dit nou leuk vond, geef ons dan alsjeblieft een review op iTunes met wat sterren erbij. Want dit zorgt ervoor dat meer mensen de podcast kunnen vinden. En oh ja, deel deze podcast met je vrienden of met andere ouders. Dank daarvoor. Ook veel dank aan Cynthia en mijn vaste tafelgenoten Hanneke Hendricks en Alex van der Hulst. De productie was in handen van Anne Janssens van Dag en Nacht Media. De volgende podcast gaat over social media. Zet jij je pasgeborene op Facebook? Heeft jouw kind een eigen telefoon? We zijn zeer benieuwd naar jullie eigen ervaringen. Laat het ons weten door een voicemail in te spreken op 06-81-80-4297. Het nummer zetten we ook in de show notes. Of mail ons, met je verhalen of met vragen voor ons. Ons mailadres is ik@dagennacht.nl. Dat was het weer. Mijn naam is Nienke de Jong. Oké.
Oma is bijna 80. Ze wilde heel graag oppassen. En oma is een ontzettende babyfluisteraar. En die kwam iedere vrijdag hier naartoe. En het ging hartstikke goed. Toen hadden we 1 kind. En dat was in het begin best wel spannend met oma in huis. En oma die pakte natuurlijk de afwasmachine altijd verkeerd in. En drukte de verkeerde knopjes. En dan was alles kwijt. Maar het was toch ontzettend fijn. Want onze dochter werd er heel blij van. Ze vond het altijd heel erg leuk op iedere vrijdag als oma komt. En toen kwam de baby. Ja, toen kwam de baby. En die begon met huilen in het ziekenhuis. En die stopte niet meer. En nou, we hebben van alles geprobeerd. En uiteindelijk zat ik op de bank in hetzelfde hoekje waar ik al 4 weken zat. Met of zonder baby. Eigenlijk vooral met baby. En toen heb ik oma gebeld. En nou, daar kwam oma. Meteen aangesjeest. Ik denk dat ze 20 minuten later hier was. En ik kon alleen nog maar huilen, huilen, huilen. En ik zat daar in het hoekje van de bank. En oma zei, zal ik er anders gewoon meenemen? En het eerste wat ik dacht was, ja, ja, neem dat mee. En meteen daarna dacht ik, nee, dat kan niet, dat kan niet. Ik moet bij mijn dochter blijven. Het is pas 4 weken, ik moet bij haar blijven. Nee, neem dat toch maar mee. En toen is oma met mijn hele hebben en houden... baby ingepakt, hond ingepakt, hele auto volgestouwd met spullen. En toen reed ze weg. En daar stond ik dan huilend op de parkeerplaats. Ergens heel gelukkig dat ik even niet meer hoefde. En ergens heel verdrietig dat dat oma met mijn baby wegreed. Toen kwam het wonderverhaal. Oma heeft 3 dagen opgepast en ik ben heen en weer gereden naar de toe. En nou, ze werd een stuk rustiger en het was echt heel fijn. En oma blijkt naast een oppas op vrijdag ook een reddende engel te zijn.